Goedemorgen, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkraden heet ik u hier en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Ruud Kamphuis, ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen zal dominee Gijsbersen voorgaan en het orgel wordt bespeeld door Dick Muller. Er is straks kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4. Zij gaan naar de hal. Het is vandaag zondag van het Werelddiaconaat en daarom is de eerste collecte bestemd voor kerk in actie en Werelddiaconaat. De tweede collecte is voor kerk en eredienst. De bloemen gaan vandaag als blijk van medeleven en met een hartelijke groet van ons allen naar familie Elburg, de Bruinstraat 23. En ter bemoediging en ook met een hartelijke groet van de gemeente naar Talien Berghuis en Piet Vreugdenhil, Pinksterbloem 9. Na de dienst kunnen in een hal zendingskalenders besteld of gekocht worden. We feliciteren Ferenc en Herjona Tupu, de parelvissers 15, met de geboorte van hun dochter Ida Joke op 5 oktober. Zij noemen haar Rosa. En ook gaan onze hartelijke gelukwensen naar Arnold en Willeke de Groot, Amersfoortse straat 12. Op 7 oktober werd hun gezin uitgebreid met een dochter, Suzanne, Anita, Eline. Ze noemen haar Sanne. In verband met de afkondiging van het overlijden van 3 gemeenteleden verzoek ik u zo mogelijk te gaan staan. Op 10 oktober is in de leeftijd van 78 jaar overleden ons gemeentelid Aafke Giezen. De begrafenis heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. We vragen u voorbeden voor haar familie. Eveneens op 10 oktober overleed in de leeftijd van 87 jaar ons oud gemeentelid Fekke Fekkes. Na het overlijden van zijn vrouw Kobi, precies een jaar geleden, was hij opgenomen in het verzorgingstehuis. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden hier in Kampen. We vragen u voorbeden voor zijn kinderen en kleinkinderen. Op dinsdag 11 oktober is overleden in de leeftijd van 89 jaar Egberdina van Bruggen, Groeneveld. Op zaterdag 15 oktober werd in Openhof de dankdienst voor haar leven gehouden. Aansluitend van de begrafenisplaats op de nieuwe begraafplaats aan de Bovenbroeksweg. Zuster van Bruggen laat kinderen, kleinkinderen en een achterkleinkind na. We leven mee met haar familie en met allen die haar bijzonder zullen missen. We gedenken zuster Giezen, broeder Fekkes en zuster van Brugge nu in stilte en sluiten af met een woord ten leven. Het woord ten leven is Jesaja 32, vers 8. Een edel mens zint op edele daden. Hij zet zich in voor al wat edel is. Wij zingen nu gezang 327 en namens de kerkraden wens ik u allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest, vierde dag inmiddels van dat 8 dagen durende feest, lees ik woorden uit Zacharia 14. En daarna zingen we uit de Loofhuttenpsalm, Psalm 118, vers 3 en vers 7. Er wordt in Zacharia 14 gesproken over te dien dagen, de laatste dagen, de dagen dat deze wereld overgaat in een andere wereld. Enorme eindstrijd. En dan lezen we in vers 12. De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heer worden getroffen met een afgrijzelijke plaag, terwijl ze nog levend rondlopen, zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. De Heer zal op die dag zo'n paniek onder hen zaaien, dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken. Ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem. De rijkdommen van de belagers zullen als buit bijeen worden gebracht, grote hoeveelheden goud, zilver en kostbare gewaden. En alle dieren in het vijandelijke kamp, paarden, muildieren, kamelen en ezels, zullen door dezelfde plaag worden getroffen als de mensen. En dan, de overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de Heer de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest. We zetten de dienst nu voort met gebed van verootmoediging, genadeverkondiging, levenswandel. Ik wil dat helemaal doen met psalmen, woorden uit de psalmen. En we zingen na elk van die liturgische momenten uit psalm 42, respectievelijk vers 1, vers 3 en vers 7. Als verootmoediging de woorden uit psalm 39. U maakte mijn dagen een handbreed lang. Mijn levensduur is niets in uw ogen. Niet meer dan lucht is het bestaan van een mens. Niet meer dan een schaduw zijn levenspad. Niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt. Hij vergaart en weet niet wie het toevalt. Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u gevestigd. Bevrijd mij van al mijn zonden. Bespaar mij de hoon van dwazen. Amen. Gewacht en hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien, vol ontzag en vertrouwen op de Heer. Vertrouwt op de Heer en zich niet keert tot hoogmoedigen of tot hen die verstrikt zijn in leugens. Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer mijn God. Niemand is te vergelijken met u. Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Samen bidden. Hier in de hemel, Vader in Jezus Christus, dwars door alles heen zoeken wij u, uw aangezicht, en we prijzen ons gelukkig opnieuw te hebben vernomen hoe u dwars door alles heen zoekt naar ons. En ons ook vindt. We danken u voor uw woord, basis in ons leven. We danken u dat u ons opnieuw geeft aan elkaar, deze dag, samen rondom uw woord te zijn, na te denken over ons leven, over wat u van ons vraagt, samen uw lof te zingen. Neem weg alles wat verkeerd is, alles wat in de weg kan staan, om werkelijk te horen, en mogen uw woorden landen in ons hart. Tot eer van u, tot heil van onze naaste, in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Op het leesrooster staat vandaag Matteüs 22, het verhaal van Jezus en de Farizeeën, waarin ze hem vragen of het wel toegestaan is om belasting te betalen aan de keizer. Ik lees daarvan alleen het laatste vers, vers 21, waar Jezus tegen hen zegt: geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort. Daarnaast lees ik uit Lucas 16, gelijkenis van Jezus over rentmeesterschap. Lucas 16, vers 1 tot en met 9. Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijk man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: wat moet ik nou doen? Nu mijn heer mij het beheer afneemt, werken op het land kan ik niet, voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen, om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: hier is uw schuldbewijs, ga zitten, maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: hier is uw schuldbewijs, maak er 80 van. En de Heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook zeg ik jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Ten slotte uit de openbaringen van Johannes, hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 3, en vanaf vers 14 tot 20. En daarna zingen we het lied De aarde is vervuild uit de Evangelische liedbundel, nummer 403. Een lied van André Troost op de melodie van Laat komen, Heer, uw rijk. En dan mogen de kleinsten, die mogen naar de nevendienst gaan. Openbaringen 18. Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde. Met een krachtige stem riep hij: gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad. Ze is een woonplaats voor demonen geworden. Ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden. Dan wordt later over die stad gezegd: verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging. Verdwenen al je rijkdom, alle weelde. Dat alles is voorgoed voorbij. Degenen die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt. Ze treuren en rouwen om haar en zeggen: wee, wee, grote stad. Je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. Maar in één uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd. Alle stuurlui, iedereen die op Babylon vaart, het scheepsvolk en alle anderen die op zee werken, bleven op een afstand en riepen toen ze de rook boven haar zagen opstijgen: welke stad is er aan die grote stad gelijk? Ze wierpen stof over hun hoofd, treurden en rouwden en riepen: wee, wee, grote stad. Iedereen die schepen op zee had, dankte zijn rijkdom aan haar schatten. Maar in één uur tijd is ze te gronden gericht. Juich om haar, hemel. Juich, heiligen, apostelen en profeten. Het vonnis dat ze jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de prediking straks lied 473, de versen 1 tot en met 5. Zondag werelddiaconaat en op het leesrooster gaat het over geld. Ja. Een paar jaar geleden keken we elkaar nog wel bedenkelijk aan als we hoorden van een budgetoverschrijding die in de miljoenen liep. Maar vandaag de dag gaat het over miljarden die heen en weer geschoven worden, voor je gevoel soms om het ene gat met het andere te dichten. Bij miljarden heb je helemaal geen voorstelling meer, geen gevoel meer. Het lijkt om een virtuele werkelijkheid te gaan. Luchtfietserij, bestaan ze wel echt, die miljarden? En tegelijk, terwijl het daarover gaat, het staat in zo'n schril contrast met de struggle for life van de gewone mens. En zeker van die burgers die in zo'n wereld dan toch aangewezen zijn op de voedselbank. Die juist merken dat geld een heel schaars goed is geworden voor hen. Hoezo miljarden, waarvoor dan en waarheen dan? En in de Verenigde Staten is de gemiddelde tijd dat een aandeel in iemands bezit is, de gemiddelde tijd nu 21 seconden. Op zulke aandeelhouders zit je echt te wachten als bedrijf. Het gaat dan dus ook nergens meer over. Er is geen enkele binding of verbinding van aandeelhouders met bedrijven. Binding of verbinding van mens tot mens. Iedereen gebruikt iedereen om er zelf beter van te worden. En je vermoedt dat er ergens een paar oppergebruikers moeten zijn in de wereld, bij wie al dat vermogen samenkomt wat de rest van de wereld tekort komt. En in de VS gaan burgers nu mee in een beweging, Occupy Wall Street, bezet Wall Street, een beweging die ook naar Nederland overwaait, met als eerste regel in hun manifest: wij zijn woedend omdat ten gunste van een moreel failliet bankair systeem onze maatschappij, onze samenleving kapot wordt gemaakt. Kortom, ik schets dit hele beeld maar om daarmee aan te geven: Mammon is bezig zijn eigen kinderen te verslinden. Zoals overigens onder alle afgoden uiteindelijk te doen gebruikelijk is. Dat doen afgoden, hun eigen kinderen verslinden tenslotte. En de overlevenden die belegeren nu nog zijn tempels en ze zijn kwaad op de priesters in die tempels. De priesters zoeken intussen met de gaven die het volk vele decennia geofferd heeft een goed heenkomen. En ondertussen heeft niemand meer tijd of geld of energie om zich dan ook nog druk te maken over de ecologische crisis, waardoor complete landen en volkeren onder de zeespiegel verdwijnen of door moessons worden weggespoeld. CO2-emissie is inmiddels ook handel in de dienst van Mammon. Onze oude wereld wankelt. Het hoeft dan ook weinig verbazing te wekken dat mensen, met name ook jongelui, ik hoor het ook bij mijn catechisanten, Dus enerzijds bij dit alles apocalyptische beelden op hun netvlies krijgen, de rampen van de openbaringen, ze lezen daar veel in, zijn daar veel mee bezig, die gaan over ons heen, is hun gevoel, of Jesus is coming, dan zeg je het positief. Terwijl anderzijds tegelijk mensen zich terugtrekken in zichzelf, in een poging hun eigen bestaan dan nog op orde te houden. Treft me ook bij die jongelui. Dus in een bepaald opzicht ook heel flegmatiek zijn van, daar kun je allemaal niks aan doen. Ik hou me nu maar bij dit leventje van mij. Allerlei beelden uit openbaringen. Ik had ook een heel ander stuk kunnen lezen. Die lijken op onze tijd van toepassing. Tegelijk is het dan weer goed om hier bij het woord van God weer even nuchter je te binnen te brengen dat wat er in de openbaringen geschreven staat van alle tijden is. Het gevecht tussen God en de Satan, tussen de Messias en het beest, speelt zich af op een ander niveau van tijd en ruimte. En vanuit welke tijd op deze aarde, vanuit welke eeuw op deze aarde je er ook naar kijkt, of dat nu is vanuit Daniel in de 6e eeuw voor Christus, of vanuit Johannes op Patmos, of vanuit de middeleeuwen, of vanuit de Eerste Wereldoorlog, of vanuit 2011, alle mensen herkennen dat gevecht dat daar geschilderd wordt in die hemelse gewesten. Ze herkennen dat gevecht en ze zien het weerspiegeld in de collateral damage, hè, de bijkomende schade die dat geeft in deze concrete wereld waarin u en ik moeten proberen een weg te zoeken. Zoveel generaties hebben gemeend dat openbaringen in hun tijd in vervulling ging. En in zekere zin hebben ze daar allemaal gelijk in. Ja, tuurlijk. De weeën trekken immers door de hele wereldgeschiedenis heen. Dat gevecht daar in die hemelse gewesten, het raakt aan alle tijden. En zeker zal er ook een tijd zijn waarin de laatste weeën over ons heen trekken. Ah, en waarom zou dat onze tijd niet zijn? Er is een moment dat er de laatste weeën zijn voordat de verlossing, de geboorte, het nieuwe leven, de nieuwe wereld aanbreekt. En elk jaar, wanneer Israël Loofhuttenfeest viert, dringt die vraag en dat besef zich altijd weer meer aan mij op. Het is nu, op dit moment, weer Loofhuttenfeest. Het feest waar wij ons veel te weinig in verdiepen. Een feest door God zelf ingesteld. Een feest dat het komen van God tot zijn volk op het oog heeft. Dat hij bij hen zal wonen, zijn loofhut, zijn tent, te midden van die van de mensen. Dat alle kwaad zal worden weggedaan, vernietigd. En dat de volkeren, de mensen, zich met elkaar zullen verzoenen. En dat de volkeren der aarde met hun mooiste creaties naar Jeruzalem gaan. Om die daar aan te bieden. En om daar Loofhuttenfeest te vieren. Is die tijd, die dag, die wereld nu aanstaande? Een van onze gemeenteleden, net in Jeruzalem geweest, kwam naar mij toe en zei, de klok staat niet op 11:55, maar we zitten in blessuretijd. Dat was de sfeer die hij voelde rond dat Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Maar het is, zei ik, zowel het gevecht met het beest als het gevecht met Mammon, als ook de verwachting van de komst van de Messias, het is van alle tijden. En geven wij God wat hem toebehoort? Of laten wij ook ons vangen in alle vragen over geld en belastingen en verzekeringen en pensioenen en hypotheek en noem maar op. Het gevecht is van alle eeuwen. En Jezus heeft zelf al eens zo nuchter en eigenlijk ook wel humoristisch tegen zijn discipelen gezegd hoe ze ermee om zouden moeten gaan. Als werkelijk vandaag de dag het einde, dus het nieuwe begin nabij is, hebben wij dan op tijd de balans opgemaakt en daarnaar gehandeld, zoals die rentmeester in de gelijkenis. Die rentmeester in die gelijkenis. Hij weet dat hij is ontslagen. Hij moet alleen nog een financieel verslag inleveren. Maar hij is ontslagen. En wat doet hij met die tussentijd? Met die paar dagen die hij nog heeft? Wat moet hij doen? Hoe stelt hij zich in op een nieuwe tijd die komt? Op de rest van zijn leven? Hij besluit, corrupt is hij toch al, om dan nog maar corrupter te worden. Hij koopt vrienden voor de nieuwe tijd door zijn meester nog verder te bedriegen. En dan staat er in vers 8, en de Heer, Curios, staat er, ja, eindeloze discussie daarover, of dat die meester is in die gelijkenis, of dat hier de Curios, dat Jezus zelf wordt bedoeld, ik denk het laatste. En de Heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht, de navolgers van Jezus, zij die in God geloven. De Heer prees die rentmeester. Stelt hem als een voorbeeld voor de kinderen van het licht. Vanwege die corruptie? Nee, niet vanwege de corruptie. Maar wel vanwege dit overleg en dit nuchter de balans opmaken en daar ook naar handelen. Leven met een vooruitziende blik. We gaan ergens heen. Dit blijft een keer achter en we gaan naar een nieuwe wereld. Het is duidelijk die overeenkomst met ons. Want wij zitten net zo, eigenlijk al vanaf dat Jezus ten hemel voer, in een soort tussentijd. En ook over ons kan God overigens zeer terecht zeggen dat we corrupte rentmeesters zijn geweest. De manier waarop wij met de schepping omgaan, toch een enorme verantwoordelijkheid voor Adam, voor de mens, voor wie anders. De manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we met onze goederen omgaan. En er komt een dag van afrekening, hoor je Openbaringen 18. Er komt een dag van afrekening voor heel deze wereld. Er komt een andere tijd, een nieuwe wereld. En zullen wij dan, in die nieuwe wereld die komt, zullen wij daar dan vrienden hebben door wat wij hier hebben gedaan met elkaar, hoe wij hier met elkaar hebben gehandeld? Zullen wij worden opgenomen in eeuwige tenten, omdat mensen daar zeggen van, ja maar, hartelijk welkom, wat heb je me geholpen daar, toen en toen? Jezus geeft een hele speciale toespitsing aan die gelijkenis met vers 9 door te zeggen, ook zeg ik jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. En mammon is geld, mammon, ja letterlijk betekent het woord dat dat wat je hebt. En we zitten in een verschrikkelijke maatschappij waarin dat wat je hebt bepaalt wie je bent. Slaat nergens op, maar zo gaat dat. En gaat het dan om voor iedereen om te hebben en te houden, want dan zijn we iemand. Er komt een tijd, mammon, geld, die macht, verdwijnt. Niet geld regeert de wereld, maar God regeert uiteindelijk de wereld. En hoe krijgen wij het voor elkaar om ons uit die greep van mammon te bevrijden? Het is een enorm systeem. Hè? We zijn gevangen in dat mammonistische waardesysteem. Je waarde als mens wordt dag aan dag eigenlijk in geld uitgedrukt. Het gaat om je marktwaarde. En dat van jongs af aan tot je ouderdom toe gaat het door. Heb je goede rapportcijfers, dat is goed. Voor wie? Voor wat? Waarvoor? Heb je een mooi IQ, dan is dat goed. Voor wie? Voor wat? Ja, voor je marktwaarde. Heb je de goede leeftijd, goede marktwaarde. Heb je de goede vaardigheden, goede marktwaarde. Dus je moet 8 hebben, je moet een IQ hebben van zeker 120... Je moet tussen de 20 en de 45 zijn. Ik weet niet, of misschien tussen de 25 en de 35. Ik heb geen idee, het was steeds korter. Mammon vreet zijn eigen kinderen op. Je moet een rijbewijs hebben. Dan ben je al meer waard. Je moet een goede producent zijn. Je moet een goede consument zijn. Daar heeft Mammon iets aan. Maar haal je 4, heb je een IQ van maar 80... Ben je 55 plus of ben je zelfs 65 plus of ben je gehandicapt? Ja, hallo. Dan kost je geld. Dan gaat er geld bij. En dat vindt mammon uiterst vervelend. Zulke mensen duwen we dan ook naar de marge. Hè? We duwen ze naar de marge van de samenleving, de marge van de maatschappij. En in dit systeem worden we meegesleept. En zelfs mensen die dan naar die marge worden geduwd, die gaan zelf dan toch in dat systeem denken. Ja, want iedereen wil gezien worden. Dan wil je er toch weer bij horen. Het is zo bepalend. Dat hele mammonistische systeem. Voor onze bejegening ten opzichte van elkaar. Maar zo worden we opgevoed. En zo waarderen wij vaak mensen. De mens teruggebracht tot een economische factor. Slaaf van mammon. Tenach en evangelie verkondigen ons een ander waardesysteem. Verkondigen ons een God die van ieder mens oneindig veel houdt. Voor wie ieder mens uniek is. Ieder mens geschapen naar zijn beeld. Sterker, deze God ontfermt zich juist over die kleinen die in de marge zitten. Deze God ontfermt zich nou juist over de weduwe en de wees. En het gehalte van ontferming, van meedogen in een maatschappij voor weduwen en wezen, voor de geringen en de armen en de vreemdelingen, bepaalt de mate van rechtvaardigheid, van hoe hoogstaand is een maatschappij. Zo denkt de Bijbel daarover. Gerechtigheid verhoogt een volk. Is er nog mededogen in deze maatschappij? Of echt recht? Of hebben we alleen maar meedogenloos recht? Mammon zegt, wie faalt voor mij, die is ook schuldig. Had je maar beter je best moeten doen. Had je maar niet zo oud moeten worden. Had je maar sneller moeten werken. En zieken en mensen in een burn-out, die moeten zich dan ook nog een keer schuldig gaan voelen ten opzichte van mammon. Wij doen daar toch niet meer aan mee. Christenen zijn toch geen slaaf van mammon. Laten we anders kijken naar elkaar. Op school, in de maatschappij. Niet naar de cijfers. Niet naar of iemand wel of niet van de bijstand leeft. Niet naar de handicap. Maar naar die mens. Maak je vrienden met behulp van de valse mammon. Maak er een spelletje van. Neem mammon niet serieus. Niet slaaf zijn van hem, maar laat hem jou dienen. Laat geld er weer zijn voor de mensen en niet de mensen voor het geld. Gebruik mammon. Vrienden maken met behulp van de onrechtvaardige mammon door te delen in de omgang met elkaar. Niet te schrapen, niet te hebben en te houden, want waartoe? Komt een nieuwe tijd. Het schip zinkt. Het schip is zinkende. Ik weet niet of de boodschap al is doorgedrongen. Het schip is zinkende. Ja, dan kun je wel in paniek gaan proberen om toch in je eigen hut alles in goede orde te brengen. Maar dat helpt natuurlijk niet. Die hut, die gaat mee. Investeer in een nieuwe toekomst. Samenleven met anderen in de navolging van Christus. Ook in het materiële. Het einde van het beest, het begin van een nieuwe wereld. Loofhuttenfeest, loofhuttenwereld, kerst, Christuswereld. En wat hoop je voor deze vermoeide, uitgemergelde aarde en al die vermoeide en uitgebuite mensen en al die kleinen met zo'n kleine marktwaarde. Wat hoop je dat die nieuwe wereld gauw komt. Amen.
Thank you. Even de prediking in gedachten houdend, zat ik me nu zo opeens te bedenken. Moet u even luisteren. De diaconie vraagt voorbeden te doen voor de Bijbelvertaling wereldwijd. Voor miljoenen mensen is de Bijbel nog niet beschikbaar in de eigen taal. Laten we God bidden dat wij als gemeente dit werk van de Bijbelvertalers blijven ondersteunen. Het nu, het geld dat we hebben te besteden en de toekomst dat we mensen met het Koninkrijk van God samen kunnen brengen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar is de Bijbel een onderdeel van. Dus van harte bij u aanbevolen.
Dankjewel. Laten we samen danken en ook bidden. Heer, aan u heeft het niet gelegen. U hebt zo ontzaggelijk veel geïnvesteerd in mensen. Tot de allerkleinste toe. Uw armen, uw handen, uw hart naar ieder mens uitgestrekt. In uw woord, de Bijbel, in uw Zoon, Jezus Christus. We danken u daarvoor. We danken u dat u, God, zo anders God bent dan wij ons de goden voorstellen, dan de goden die wij dienen, dan de goden in wie wij gevangen zitten. Wij danken u dat u een God bent die mensen ook niet gevangen neemt, maar dat u in vrijheid gediend wilt worden, dat mensen zich overgeven aan u op grond van uw liefde. Wij bidden u, help ons onderweg in deze wereld er zegenend te zijn, te investeren in dat wat eeuwigheidswaarde heeft en houdt. Ontferm u over allen in nood, zoveel mensen die zich afgedankt voelen, een marktwaarde van niets. O God, wat een systeem, terwijl het zulke prachtige mensen zijn. Help ons elkaar te zien, help ons elkaar te blijven horen, help ons samen te leven naar uw woord. Vergeef ons onze zonden en leid ons in het spoor van uw naam. We bidden u voor elkaar ook in de dagelijkse vreugden en zorgen. Wilt u daarbij zijn, mogen we al uw zegeningen tellen. En mogen we in de moeilijke dagen terugvallen op u. Schenk dat met name ook aan hen die in rouw kwamen afgelopen week. Familie Giezen, familie Fekkes en de familie van de Brugge. Wij bidden u voor hen en mogen zij door uw woord de zin van het leven zien. En dan ook weten, in die eeuwige tenten zien we elkaar ook weer. In de stilte leggen we bij u neer wat in het hart van ieder van ons leeft. Wees erbij, heren, naar uw naam. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En we zingen zometeen tot slot lied 350 in zijn geheel. De Heere zegene u en uw gaven. Gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.